De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Heb je een beetje een fatsoenlijke auto? Wil je die verkopen voor een goede prijs? Heb je die, Wouter?
Ja, meerdere. Ja, maar het probleem is dat ik er niet vanaf wil.
Ja, maar nu is wel het moment,
ja,
Wouter. Klopt, ja. Nu is het moment.
Dealers
zijn op zoek naar auto's, zegt Marktplaats. Nou, en dat weten wij ook wel. Dus je hoort straks over de kwartaalcijfers.
Ja. Ik kreeg zelfs biedingen via Instagram.
Echt waar?
Op mijn auto. Ja, serieus. Maar die jongen die dat heeft gedaan, heeft nu iets anders gekocht. Een hele leuke rode Boxster heeft hij gekocht. Dus dat was heel, ik heb ook gefeliciteerd. Het
is grappig geweest als hij Volkswagen Polo had gekocht.
Dan maar gewoon een Polo. Ja. In de vakgarage, één van de grootste garageformules.
Waar je die auto dan in onderhoud kunt brengen natuurlijk.
Dat kan, ja. Van Nederland is overgenomen. Waarom? Nou, omdat iemand het wilde kopen. En omdat zij het wilde
verkopen.
Dit werkt
het moment.
Ja, nou ja, dus
volgens Marktplaats.
Maar goed, er zijn meer redenen achter. Dus maar
misschien heeft hij ook wel
over
via Instagram een
bot
gegeven. Je weet het niet. Wouter testte Mercedes Maybach S580. Ja. Daarna heeft hij hem op Marktplaats gezet. Maar eerst even aandacht voor VDL Netcar. In Limburg zijn grote zorgen over de toekomst van die autofabriek.
Ja, dat lijkt me ook wel terecht. Hè? Ja. Deze week dienen de SP, het CDA en de Partij van de Arbeid gezamenlijk een schriftelijke vraag in bij het provinciebestuur. Want die gaan er namelijk over of het open blijft. Nee, dat niet. Ze willen weten waarom het zo lang duurt om een nieuwe opdrachtgever te vinden. Dat hadden ze dan beter aan ons kunnen vragen.
Ja, want het is bekend, hè? BMW gaat stoppen. En daar moet dus een andere opdrachtgever voor komen. Er moeten andere auto's gebouwd gaan worden.
Ja, of we kunnen een grote rolschaatsbaan maken daarbinnen. Het is een leuke grote hal, al die robots straks.
Ja, elektrische fietsen, om het wat dichter bij huis te houden.
Kartbaan beginnen. Nee, we kunnen heel veel dingen mee doen.
Zat. Ja. Wij hebben in ieder geval gesproken met PvdA-statenlid Jasper Kunstelaar. Hij maakt zich echt wel zorgen.
Ja, die onzekerheid die is behoorlijk. We hebben natuurlijk een geschiedenis rondom Netcar die roerig is geweest. Ook in de afgelopen tientallen jaren hebben we natuurlijk al eerder meegemaakt dat de overheid moest inspringen om die fabriek overeind te houden. Daarna kwam VDL. En hebben we een mooie doorstart gezien. En afgelopen jaar kwam dat bericht van BMW dat ze gingen stoppen met die productielijn die daar nu staat. Ja, en dat zorgt ervoor dat er een grote noodzaak is om een nieuw bedrijf die kant uit te halen. Ja, en die processen lopen, maar er is nog weinig duidelijk.
Ja, wat wel duidelijk is, is dat BMW over precies anderhalf jaar stopt, hè, met de productie bij VDL Netcar. Amerikaanse automerk. Ja, nieuwe automerk Rivian, elektrische pick-up trucks en SUV's, hè, is in beeld als nieuwe opdrachtgever. Heb jij daar een beetje fiducie in, Wouter?
Dat wordt wel een ingewikkeld verhaal. Kijk, er zijn de toekomst is elektrisch, hè, en de toekomst is nieuwe merken. Dat is, maar er komen er wel heel veel.
Ja.
En dan weet ik niet of Rivian met in de basis zeg maar hele grote pick-ups en grote SUV's, of dat nou zo'n lekkere match is met Europa.
Ja.
Ik denk dat er vast wel wat verkocht zouden kunnen worden hier. Maar of dat er dan honderdduizenden per jaar zijn, daar kan je ook alweer over discussiëren. Ze hebben heel veel geld opgehaald. Maar ja, het moet allemaal nog wel even blijken dat het ook echt levensvatbaar is. En dat ze
natuurlijk tijdelijk overleven zijn, hè, voor VDL Netcar, tot ze weer een nieuwe opdrachtgever hebben. Eigenlijk moeten ze 2, misschien wel 3 opdrachtgevers tegelijkertijd hebben om levensvatbaar te zijn.
Ja, jij als freelancer weet er alles van. Hè? Dat je niet.
Je moet spreiden.
Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Want als je grote opdrachtgever stopt, en dat heeft VDL zou ook doen met BMW, was ook duidelijk. Joh, je moet iemand bij. Dat is nooit gelukt. Dus nu zit het een beetje klem.
Ja, ondertussen wordt er wel lekker gewerkt aan de uitbreiding van de fabriek, hè, voor een nieuwe opdrachtgever. Daar zit wel vaart achter, zegt ook Jasper Kunstelaars.
We hebben nu 1 productielijn bij VDL Netcar staan waaraan gewerkt wordt. Nou, er moet een 2e productielijn bij komen. Daar worden nu de voorbereidingen voor getroffen. Daar betaalt de provincie ook miljoenen aan om de infrastructuur daaromheen mee te faciliteren. Daar was ook de situatie rondom het Sterrenbos in ieder geval onderdeel van. Wat we zien is die 2e productielijn die moet klaar zijn nog voordat die andere natuurlijk stopt met produceren. En die zaken die kunnen niet op elkaar wachten. Want je kunt moeilijk zeggen dat we over anderhalf jaar pas de productielijn 1 leegruimen, bij wijze van spreken, om daarna pas over een jaar of verder een 2e productielijn op te kunnen starten. Maar ja, dat geeft die urgentie wel weer van hoe belangrijk het is om snel een nieuwe producent te vinden.
Ja, uiteraard hebben we VDL Netcar ook naar de stand van zaken gevraagd. Een woordvoerder laat weten dat er nog steeds gesprekken zijn met potentiële opdrachtgevers. Ik ben benieuwd waar die dan vandaan komen. Hij geeft wel aan dat de wereld behoorlijk veranderd is sinds de oorlog in Oekraïne. Goh.
Ja, de wereld is continu in verandering.
Zeker.
Ja, daarvoor was corona en een paar jaar geleden de financiële crisis. Nou ja, de wereld verandert.
Ja, hoe dan ook, de tijd begint te dringen, vindt Jasper Kunstelaars.
Uiteindelijk wil je voor de mensen die daar werken zekerheid bieden. En dat is de taak die wij als overheid hebben voor de mensen die daar werken. 4.500 gezinnen die afhankelijk zijn van, en dan heb ik het nog niet eens over de toeleveranciers die daar ook nog eens van afhankelijk zijn. Ja, dat is een enorme industrie, ook voor de regio natuurlijk van groot belang. Ja, en dan hoop je in eerste plaats dat scenario A zich voltrekt, en anders moeten we heel hard werken voor de zekerheden in scenario B.
Ja, scenario A is dus Rivian, dat het over anderhalf jaar de productie daar gaat laten lopen in Born. Scenario B, heb jij daar een idee over, Wouter?
Nou, ja, dit is natuurlijk best ingewikkeld. Kijk, er is in principe in de basis overcapaciteit om auto's in elkaar te sleutelen. En ondercapaciteit om chips te maken die in die auto's moeten. Ja. VDL Netcars, er wordt geen fabriek om chips te maken. Ja, het VDL-concern is natuurlijk produceert van alles. Dus ja, je zou kunnen kijken van, goh, kunnen we niet dingen die we zelf in andere producten gebruiken daar kunnen maken? Alleen het is ook wel weer een beetje natuurlijk bewust apart gezet. Ik denk dat het best ingewikkeld is om partijen te vinden die daar iets willen doen. Tesla bijvoorbeeld zet gewoon een eigen fabriek neer. BMW Mini kiest ook voor andere locaties. En dat is natuurlijk hun goed recht. Maar ja, contract manufacturers, er zijn er meerdere van in Europa. Dat is altijd knokken om opdrachtgevers binnen te halen.
Ja. Nou ja, goed, ze staan in ieder geval wel goed aangeschreven altijd. Het provinciebestuur krijgt 6 weken de tijd om te reageren. We houden het allemaal in de gaten.
De Nationale Autoshow.
Je zei al, Wouter, alles verandert. En dat is in dit geval ook zo. Deze week werd bekend dat Vakgarage, een van de grootste garageformules van Nederland, overgenomen is door LKQ Force, een grote importeur en distributeur van auto-onderdelen. Vishal Durgaram was voorzitter van de stichting Vakgarage en wordt manager concepts Vakgarage en Quality Garage Benelux en Frankrijk. Bienvenue. Monsieur Vichel, ja, ça va?
Een vakgarage, hoe vertaal je dat naar het Frans? Dan moet je meteen.
Ik zou het niet in het Engels doen.
Ja, niet dat hoeft niet.
Nee?
Nee, het heet Quality Garage.
In Quality.
Quality.
Ja. Oké.
Okay. Een nieuwe rol dus voor jou. Even wennen?
Ja, zeker. Zeker wennen. Ook wennen aan een nieuwe constructie.
Ja, die overname die is rond en bekendgemaakt. Dit doe je natuurlijk niet even over één nacht ijs. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest?
Het nadenken hierover begon in 2018.
Zo.
Al. Maar goed, we hebben corona gehad. We hebben de oorlog in Oekraïne.
De
hele wereld veranderd. Ja. En dat is in de afgelopen 2 jaar echt heel erg hard gegaan.
Ja, maar in principe goed nieuws. Want uiteindelijk meer auto's, meer automobiliteit gebruik van gemaakt. Meer onderhoud, alles was booming.
We hebben 2 fantastische jaren achter de rug als we kijken naar het rendement in de werkplaatsen. Het kwartje is volledig onze kant opgevallen.
Ja.
Alleen, ja, wat gaat er nu gebeuren?
Ja, maar het is eigenlijk dus een slecht moment om te verkopen. Of juist een heel goed moment.
Juist een heel goed moment. Voor de cijfers waren goed.
Ja. Dus. Ja. Nou, was Vakgarage natuurlijk eigenlijk zo'n beetje de laatste onafhankelijke garageformule van Nederland. Zo niet de laatste.
Ja. Waarom? De laatste grote in ieder geval.
Ja, de laatste grote in elk geval. Waarom moest dat veranderen?
Kijk, waarom moest dat? Als je kijkt naar de wereld waar we het over hebben, dan zie je dat integratie in de keten eigenlijk overal om ons heen aan de orde van de dag is. En schaalgrootte is om de technologische ontwikkelingen bij te kunnen houden natuurlijk belangrijk. Want je hebt gewoon investeringskracht nodig. Nou goed, als we dan kijken naar waar Vakgarage over 1 jaar of 5, 1 jaar of 10 zou staan, als we op dezelfde voet als Nederlandse club verder zouden gaan. Ja, dat scenario was niet heel erg florisant. Niet heel erg mooi, om het zo maar te zeggen.
Waarom niet?
Nou, je ziet dat autofabrikanten vol inzetten op de lange termijn klant behouden of op de lange termijn de klant blijven bouwen.
Voorheen bedoel was het, jij met die keten ook?
Dat, nou ja, het is natuurlijk zo in Nederland dat bij een autodealer komen auto's tot een jaar of 5 oud. Ja, en daarna gaat het naar een tweede eigenaar. Ja. En die raken ze eigenlijk kwijt. Nee, je ziet dat de laatste jaren vol ingezet wordt op behoud van die auto voor een langere termijn, ja, in die dealernetwerken.
Ja, dus ook verlenging van garantie en mooiere tarieven voor de wat oudere auto. Porsche had al tot 15 jaar garantie. En Ferrari heeft dat ook. Nou, dat zijn dat niet typische klanten die bij jullie
zijn. Inmiddels Toyota ook 10 jaar.
Ja, precies.
En dat niet alleen. Je ziet ook dat er fabrikanten zijn die zeggen, joh, we hebben dealernetwerken, maar we zetten ook een universele keten op. Ja, Stellantis,
ja,
die met Euroripar een Europese universele keten aan het bouwen is. Ja, dat dwingt je ertoe om na te gaan denken van, wat is onze positie in dat landschap?
Ja, maar snap ik wel. Als je Fiat en Alfa Romeo in je netwerk hebt, dan wil je natuurlijk ook liefst die 10 jaar oude auto kunnen repareren.
En die hebben wij nu gelukkig. Ja. Maar die willen we wel graag blijven behouden.
Ja.
En als Nederlandse club alleen is het heel lastig concurreren op de lange termijn met dat soort partijen.
Oké, maar deze overname was dus nodig omdat de wereld verandert. Wat gaat er dan veranderen bij Vakgarage?
In basis niets. We gaan gewoon verder op de manier zoals we dat de afgelopen 30 jaar gedaan hebben. Alleen we hebben wel de mogelijkheid om de investeringen te doen die er nodig zijn om de techniek bij te houden. Ja. En dat is dan niet zozeer voor Vakgarage. We gaan ook buiten de Nederlandse grenzen actief worden.
Waar moet je in investeren?
Techniek. Als je kijkt naar de complexiteit van de hedendaagse auto's, de auto's die vandaag worden afgeleverd ten opzichte van een 10 jaar oude, ja, dan zit er alleen aan computers al, denk ik, 2-3 keer zoveel in.
Ja.
En we hebben het tegenwoordig over software-updates die over die air gaan.
Ja.
Dus een auto kan zichzelf updaten. Dus je hebt meer dan mechanische kennis nodig om een auto te onderhouden en te repareren. En ja, goed, om het hele Vakgarage-netwerk naar een niveau te tillen waarbij alle monteurs dat beheersen, waarbij de equipment aanwezig is, ja, daar zijn investeringen voor nodig. Nee. En dat zijn geen kleine investeringen.
Aan de andere kant, het is een franchise-formule. Dus ja, je kan er gewoon zeggen, gij zult investeren, lieve garage. Anders dan ben je niet meer onderdeel van ons mooie Vakgarage-netwerk, toch?
Dat klopt. Nee. Alleen, we moeten ook kijken naar het rendement van zo'n franchise. En als de franchise geld verdient, verdienen wij dat ook. En dat is het doel natuurlijk. En kijk, je moet je voorstellen waar een dealerbedrijf van zijn importeur voor de line-up die ze op dat moment voeren, alle technische kennis, alle equipment gefaciliteerd krijgt. Moet een universeel bedrijf dat kunnen voor het hele rijdende wagenpark.
Ja.
En daar zit precies die complexiteit. Je moet een software-update kunnen uitvoeren aan een BMW, maar ook aan een Tesla.
Ja.
Ook aan een Toyota als universeel. Dus die investeringen zijn vele malen hoger.
Dat is duidelijk. Hè? Sowieso een veel bredere range aan modellen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, maar is het niet een dying business, de universele garage? Hè? Zoals die garantietermijnen worden langer, we gaan meer private leasen. Die software die moet toch van Tesla of BMW komen over die air. Nou, en dan doen ze meteen een aanbieding voor de grote beurt erbij. Want dan kunnen ze ook zien dat die er ongeveer aankomt. Dus dit is echt wel vechten tegen de bierkaai.
Ja, dat
op tijd uitgestapt. Zinkende schip verlaten. Zo, nog meer lullige kwalificaties erachteraan.
Zo kijken we er niet naar.
Nee, dat snap ik.
Als we kijken naar de terugtrekkende beweging, dealernetwerken maken uit niet-stedelijk gebied. Want je ziet dat dealernetwerken worden allemaal kleiner. En we kijken daarnaast naar wat een klant wil. Wij zien toch echt dat veel klanten zeggen, joh, ik wil lokaal geholpen worden.
Ja.
Ik wil niet al te lang rijden voor een adres waar ik onderhoud en reparaties uitvoer. Nou, dat valt gelukkig op dit moment bij ons in de werkplaatsen.
Ja.
En dat willen we graag zo houden.
Hoe kan je, als we hebben bijvoorbeeld die garantie, hè? Zo'n Toyota en Lexus doen 10 jaar garantie. Men zegt, ja, moet je er eigenlijk wel naar, of eigenlijk volgens mij is dan moet je naar de Toyota of Lexus dealen.
Ja.
Kun je daar nog tussen komen?
Dan denk ik dat wij die garantie ook moeten gaan bieden.
Yeah.
Mits het voertuig in onderhoud is bij ons in het netwerk.
Yeah.
Moeten wij die garantie gaan overnemen.
Oké, dat is wel een interessante ontwikkeling. Maar zit dat in die investeringen die je ook moet doen?
Ja. Ja. Dat soort loyaliteitsproducten, ja, die zul je als alternatief moeten gaan bieden. Anders heeft die klant heel weinig reden om voor ons te kiezen.
Ja. Je zei in het begin van het gesprek, er is een consolidatie in de markt aan het optreden. Die keten wordt steeds meer bijeengebracht. Je zei ook, we dachten over de stap naar het buitenland. Nou ben je overgenomen door LKQ Force.
Ja.
Maar had je zelf niet ook partijen kunnen overnemen?
Dat hebben we ook bekeken, uiteraard. Alleen, dan kom je eigenlijk op een bepaald stadium in dezelfde situatie als wat we nu hebben. Want we hebben gekeken, kunnen we een bestaand netwerk in België overnemen? België was de eerste stap die wij logischerwijs zouden kunnen zetten. Dat is dicht bij huis en die markt reikt enigszins op de Nederlandse markt.
Voor een deel een vergelijkbare taal?
Vergelijkbare taal. Maar dan neem je een netwerk over, dan heb je volume. Dat maakt je positie om te onderhandelen met leasemaatschappijen, toeleveranciers in eerste instantie beter. Maar de rest van de wereld ontwikkelt ook door.
Ja.
En ben je onderdeel van die onderdelenleverancier die Europees of zelfs wereldwijd opereert, want dat is LKQ Force. Ja, dan is het natuurlijk met een sterke moeder die eigenlijk in alle facetten van de branche actief is, nog veel makkelijker om afspraken te maken en door te drukken.
Ik, trouwens, dat een hoop mensen denken, LKQ Force? Ja, ik weet toevallig, ze zitten bij ons, ik heb kantoor in het mondaine Berkel-Roderijs. Daar hebben ze een enorme distributiecentrum neergezet waar volgens mij nog niet heel veel gebeurt, aangezien de weinig. Maar wat voor soort partij is dat?
Nou, dat is eigenlijk een wereldwijde speler als het gaat om het beleveren van autobedrijven, als het gaat om auto-onderdelen. En dat zijn remblokken, dat zijn bushies, maar ook olie en allerlei andere vloeistoffen.
Yeah.
In Nederland is het zelfs zo dat autobedrijven 6 tot 8 keer per dag beleverd worden.
Ja. Wow. Ja.
Dus
het moet ook wel, hè? Want ik kom zeg maar met die rammelende Duitse sportauto en dan dit is stuk, dat is stuk. Hebben het niet liggen, dus moet even worden ingevlogen.
Universele autobedrijven dat hebben. Bij LKQ Force vandaan komt dan.
Nou, een grote kans.
Dat is gewoon. Dat komt het gewoon vandaan. Ja.
Ze zijn de absolute marktleider. Ja. Dus.
Je noemde net de leasemaatschappij, want in eerste instantie denk je natuurlijk aan particulieren. Als tweede de eigenaar van een auto die bij de vakgarage komen. Maar je hebt het over leasemaatschappijen. Die worden ook steeds groter. Die onderhandelingspositie die heb je dus nodig om zelf groter te zijn. Om die onderhandelingspositie met die leasemaatschappijen goed in te kunnen gaan.
Wat wij nu al doen overigens, naast die particulieren, is reparatie en onderhoud voor leasemaatschappijen. Die sturen hard voor een deel van het wagenpark dat ze in beheer hebben, sturen ze hard naar onze werkplaatsen. En om dat in de toekomst te kunnen blijven borgen, zul je prijstechnisch goede afspraken moeten maken met leasemaatschappijen. Maar je zult ook daar afspraken moeten maken over de kwaliteit die het netwerk te bieden heeft. En juist leasemaatschappijen zijn gebaat bij een groot netwerk. Okay. Want werkgevers zetten een auto in voor een medewerker, maar die zitten er eigenlijk niet op te wachten dat die medewerker een uur van een dag in het jaar of 2 dagen kwijt is voor het brengen van die auto naar een dealer, terughalen. Nee, eigenlijk willen ze dat die medewerker de dag dat hij op kantoor zit
efficiënt
ontlast wordt.
Ja, ja.
Dat die auto onderhouden wordt en aan het einde van de dag klaar is.
Ja.
Dus die zijn juist gebaat bij een heel fijnmazig netwerk van autobedrijven.
En haal- en brengservice en dat soort dingen.
Ja.
Maar jullie hebben 350 franchise-nemers.
Correct.
Juichend ontvangen natuurlijk dit. Of,
pas op, want ze luisteren allemaal.
Allemaal mee. Ik zou me kunnen voorstellen. Nou, wat gebeurt hier? Die zijn niet allemaal blij. Of wel?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook een stukje emotie dat speelt bij het netwerk. En die begrijpen wij. Wij zijn natuurlijk het grootste onafhankelijke concept geweest in Nederland. Het was ook echt een USP van Vakgarage. Onafhankelijke autobedrijven blijven graag onafhankelijk. Hè? En dat blijven ze nu ook. Alleen, we waren een stichting. En die stichting had 1 doel. Het behartigen van de belangen van de franchise-nemers. Nou, die stichting blijft wel bestaan. Ja. En we blijven precies hetzelfde doen. Maar voor het gevoel is er iets veranderd. Want het eigenaarschap van Vakgarage ligt nu bij een beursgenoteerde Amerikaanse organisatie. Ja, dat is meer een gevoelskwestie dan dat er in de praktijk ook daadwerkelijk dingen gaan veranderen. Want het franchisecontract, zoals hij was, blijft gehandhaafd. Rechten en de plichten.
Krijgen die franchise-nemers ook nog een cadeautje?
Ja.
Kijk.
Maar die komt pas...
Een lekker paasei.
Ik kan er nog niks over zeggen. Oh. We bestonden vorig jaar 30 jaar.
Ja?
Het concept vakgarage. Overigens ooit in de markt gezet door Van Hek. Het huidige LKQ Force. Zelfstandig gegaan. Maar dat is vorig jaar 30 jaar geleden geweest. Dat hadden we eigenlijk heel graag willen vieren. Is niet gelukt door corona, maar dat doen we volgende week vrijdag.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk qua investering. Hè? Want er is mogelijkheid tot investering, kan ik me voorstellen. Dat gaan die vakgarages ook merken.
En dat gaan we dus volgende week vrijdag vertellen. Want er is inderdaad er is een som met geld betaald voor Stichting Vakgarage. En dat geld is voor de franchise-nemers.
Ja.
Dus dat gaat terugvloeien naar het vakgarage.
Gaan we allemaal zitten rekenen.
Ja, yes, zo. Nou, inderdaad. Maar we weten niet hoeveel er betaald is, of wel?
Jullie niet.
Jij wel.
Ik wel.
Als je bankieren-app opent, denk ik, zo, dat is leuk.
Ja, nee. Michel Durkeram, manager concept, vakgarage en quality garage Benelux en Frankrijk. Merci.
Dankjewel, heren.
Hij moet toch even oefenen, hè?
Ja, ja, precies. Zometeen hebben we aandacht voor de oververhitte Occasion Markt. Ah, die is wel een beetje aan het afkoelen, overigens.
Okay. Goed, nou ja, en Wouter, die test de Mercedes Maybach S580. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
De Mercedes Maybach S580 is een... Ja, wat is het eigenlijk? Het is een soort penthouse uit Dubai. Hebben ze wielen ondergezet. En dan is hier naartoe komen rijden. En ja. Wouter heeft het stuur ter hand genomen. Normaal zit je eigenlijk achterin, hè? Mensen van onze stand
gaan
rustig
wel,
achterin zitten.
Ja.
Ik ga binnen lezen.
Ja. Binnenkort ga ik me wel een keer een weekje laten chauffeur. Ja, maar dat zou ik nog wel later nog
een keer. Eindelijk een keer het FD uitlezen.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat gratis abonnement. Oh nee, wacht, dat hebben we niet. Hè?
Nee,
dat mag niet van de Belastingdienst. Ja. Maar eerst hebben we aandacht voor de Occasion Markt. Een beetje oververhit. Nieuwe auto's zijn slecht leverbaar. Voorraad bij dealers lopen terug en dus stijgen de prijzen. Alhoewel ik daar ook dingen over las dat het langzaam een beetje afvlakt.
Oké. Okay. We blijven scherp. We gaan erover praten met Alexander Prinsen. Hij is de Chief Sales Officer Automotive Benelux bij AD Vinta. Welkom.
Dankjewel.
AD Vinta. Wie had er ooit van gehoord?
Niemand.
Nee. Wat is het?
AD Vinta is een Noors beursgenoteerd bedrijf. Marktleider in marketplaces. All over the place. 16 landen.
Oh.
Ruim 7000 medewerkers. Dus toch wel een aardig bedrijf.
Ja, we hadden het misschien wel moeten kennen.
Ja, misschien wel, ja.
Misschien wel.
Ik ken het al, maar dat komt omdat Marktplaats klant is bij mij. Toen werd het niet meer eBay en er werd weer een ander systeem aan Adevinta. Maar
kunnen het natuurlijk wel iets bekender maken door te zeggen van... nou goed, hè, Marktplaats valt daaronder.
Ja, ja.
Mobile.de.
Ah,
ja. De autoliefhebber kent Mobile.de natuurlijk. Yes. Le Bon Coin, marketplace in Frankrijk met 800.000 auto's op het platform.
Ja, ja, die ken ik
toch
weer niet.
Toch wel significant.
Ja, dus daar zouden we vaker moeten op die Fransen, want dat weet nog niemand. Leuk. Dus daar kunnen we die koopjes op.
Peugeotjes en zo.
Ja. Niet alleen maar. Okay. Waar ben jij voor verantwoordelijk? Je hebt sales, dan denk ik, nou, jij levert al die auto's af die op marktplaats worden verkocht. Bloemetje.
Tegenwoordig gebeurt bijna alles online. Hè? Ja, dus dat hoeft eigenlijk niet meer. Hè? Nou ja, het afleveren natuurlijk nog wel. Dat is nog wel een offline proces. Nee, ik ben verantwoordelijk voor de hele commerciële gang van zaken in de Benelux. Ja? Dus dat betekent in Nederland voor Marktplaats Automotive. En in België hebben wij ook een prachtig platform. Vergelijkbaar met Marktplaats, tweedehands. En auto's, het is breder dan auto's.
Ik zou overigens bedacht door een Nederlander trouwens, maar goed. Vind ik wel weer mooi.
Klopt, ja. Je rijdt er een hele leuke oranje sportauto, schrijft hij daarvan.
Oh ja, dat is een klasknootje van me.
Oh, goed. Serieus?
Ja, hij heeft iets anders gedaan dan ik.
Jij hebt een Volvo, die is ook meer waard geworden.
Ook heel goed. Hij zegt, de Belgische en de Nederlandse markt, is dat een groot verschil?
Dat is wel een groot verschil. Sowieso in omvang eigenlijk ook. Hè. Je zou het niet verwachten waarschijnlijk. Maar in Nederland wonen natuurlijk meer mensen dan in België. Maar in België worden toch meer nieuwe auto's verkocht. Dus dat is ergens misschien ook wel een beetje vreemd. Ook een hele sterke zakelijke markt natuurlijk. Hè.
Ja.
Dus dat vraagt ook om nieuwe auto's. Hè. Je hebt een hele sterke leasemarkt bijvoorbeeld. Hè. Die heb je in Nederland ook wel. Maar in België is misschien nog wel iets sterker. Maar ik denk met name ook de manier van zaken doen is natuurlijk absoluut verschillend. Hè. Dus verschil van cultuur.
Ja.
In omvang inderdaad verschillend. De tweedehandsmarkt in Nederland is significant groter dan in België.
Ik wou net zeggen, dat is voor jullie gunstig dat nieuwe auto's hier zo achterlijk duur zijn. En dat je er eigenlijk wil niemand dat. Dus iedereen gaat maar gewoon een tweedehands zoeken.
Ja, nou goed, kijk, ik denk dat de toevlucht naar tweedehands natuurlijk komt door het gebrek aan leveringen. Ik bedoel, als je vandaag de dag een auto bestelt, dan moet je, nou ja, wat is het, minimaal een half jaar, een jaar wachten. Ja. Totdat die geleverd wordt. Dus mensen zoeken een toevlucht natuurlijk ook een beetje in.
Als die geleverd wordt. En als die in de goede specificatie geleverd wordt, dat hoor je natuurlijk ook. Hè?
Ja, ja, absoluut.
We hebben je auto binnen. Het is wel iets anders geworden dan wat je had verzonnen.
Het is goudmetallic geworden.
Ja, goudmetallic. Nee, en met wie doen jullie zaken in Nederland? Dat is marktplaats, denk ik, altijd meteen aan de consument. Ja. Maar is niet helemaal terecht.
Zo is het van origine natuurlijk ook ontstaan. Hè? Dus, maar als je het een beetje hent op automotive, dan in Nederland doen wij met pak een beet 7.500 dealers zaken. Dat is eigenlijk het grootste deel van de markt. Hè? Maar wat ook heel erg belangrijk is, we hebben natuurlijk een heel groot particulier segment waar het uiteindelijk mee begonnen is. En dat zijn ook ongeveer ruim 30.000 auto's die eigenlijk op marktplaats staan, aangeboden door particulieren. Mm-hmm. Dus dat samen is ongeveer een pakket van, laten we zeggen, 200.000 auto-advertenties.
Ja. Zie je een verschuiving naar meer de dealer, of de handelaren, minder particulier? Want je hebt natuurlijk al die partijen die auto's opkopen en zo, dus als je ze vanaf wil, dan kan het makkelijker.
Nou, het particuliere segment is redelijk stabiel. Klopt, hè? Ja. Dus dat schommelt altijd zo'n beetje rond die 30.000 auto's. Zakelijk gezien, nu zitten we helaas natuurlijk in een neerwaartse trend. Hè? Dat komt natuurlijk met name door die voorraadtekorten. Ja. Maar dat zie je eigenlijk wel groeien, want je krijgt steeds meer partijen. Je ziet wel een consolidatie in de markt. Hè? Dus er zijn natuurlijk grote partijen, we kennen ze allemaal, die de kleintjes die aan het opkopen zijn op dit moment. Maar ja, goed, er zijn ook nieuwe partijen met nieuwe initiatieven. Dus dat segment groeit absoluut.
Ja. Speciaal voor ons heb je de eerste kwartaalcijfers van Marktplaats Automotive geanalyseerd. Nou zie ik nu live 193.327 auto's erop staan.
Dus er zijn een hoop verkocht.
Ja, want er waren het wel business gedaan. Ja. Precies. Ja. Werd er meer naar auto's gezocht, inderdaad, op jullie platform?
Ja, er wordt absoluut wordt er meer gezocht. Kijk, als je het vergelijkt met het vierde kwartaal vorig jaar, dan zie je ongeveer 6% stijging, zeg maar, in het aantal bezoeken.
Ja.
Dus dat is goed. Maar wat eigenlijk nog significanter is, is dat het aantal leads wat afgeleverd wordt eigenlijk op een auto-advertentie is 33% gestegen.
Okay.
Dus dat betekent dat er heel veel interesse in auto's is.
Want een bezoek zou ik denken, ja, dat snap ik. Want we zaten in de kerstvakantie weer allemaal thuis. Winkels waren ook dicht, volgens mij toch.
Of is dat ook niet normaal dat in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar meer gezocht wordt dan in het vierde kwartaal?
Er zitten absoluut seizoensinvloeden. Ja. Zijn van toepassing, dat is zo. Klopt.
Ja. Oh, maar dan weet jij dus ook wanneer moet je auto te koop zetten.
Ja. Wanneer moet je je auto te koop zetten?
Geef ons, dat verschilt misschien ook per auto.
Eigenlijk nu, als je gaat kijken.
Vlak voor nu.
Als je vergelijkt met vorig jaar, dezelfde tijd.
Ja.
Dan is over de hele markt de verkoopprijs ongeveer met 10% gestegen.
Zo.
Op gebruikte auto's uiteraard. Ja. Ja. Als we naar ons eigen platform.
De miners, die hebben €100 verdiend.
Ja, precies. Ja. 20% op het eigen platform.
Ja.
Dus dat is natuurlijk gigantisch. Nou, dat kan enerzijds zijn doordat je wat duurdere auto's natuurlijk op een platform krijgt. Maar aan de andere kant zit daar natuurlijk ook een significante prijsverhoging in.
Ja.
En dat heeft er gewoon mee te maken dat er gewoon veel meer vraag dan aanbod is.
Ja. Dat is voor alle categorieën auto's over de hele lijn?
Dat is voor alle categorieën auto's. Ja, okay. Absoluut. Ja.
En worden die auto's ook echt sneller verkocht? Want ik bedoel, kijk, bezoek en leads, maar uiteindelijk autohandelaar denkt, marktplaats, ik wil die auto moet gewoon verkocht worden. Daar zit de handel. En jij bent sales.
Pre-corona, 30 dagen. Staattijd ongeveer.
Ja.
Ik heb het over marktplaats in dit geval. Nu 20.
Zo. Oh, dat is heel veel sneller.
Dat is toch wel heel veel sneller.
Ja. Dus als je een leuke auto ziet, nu bellen, nu kopen. Ja. Want dan straks is die weg.
Met de wetenschap van 20% prijsverhoging.
Ja. Ja.
Mooie combinatie.
Ja, maar, en je zegt dat is eigenlijk over de hele linie. Hè? Zien we die stijging en dat occasions makkelijker verkocht worden. Maar er zijn altijd auto's die interessanter zijn dan andere.
Dat is absoluut waar. Dus als je kijkt naar de meest interessante auto's op ons platform.
Ja.
Dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. De Volkswagen Golf.
Ja.
2 is de Volkswagen Polo. 3 is de BMW 3-serie.
Kijk,
dat zijn op dit moment de auto's die het beste bezocht eigenlijk worden.
Jee. Nou, dus als je er zo in hebt, dan kan je.
Dan moet je hem absoluut op het platform.
Ik zit naar iets anders te kijken.
Ja?
BMW 7-serie 740i High Executive.
Ja.
Later.
Dan val je in ieder geval wel op.
Ja, precies. Het rijdt ook wel lekker, denk ik.
Ja, nou ja, goed. Als die in goede staat zo. Dan kan je weer bij je vriend van de vakgarage allemaal laten.
Ja, precies.
De vraag is dus groot. aanbod? Gaat het goed mee? Of?
Nou, het aanbod is eigenlijk, als je vergelijkt ook met 2021... en je kijkt naar de dealervoorraden, hè, dus je kijkt naar de dealervoorraad zeg maar door heel Nederland, hè, auto's van zeg maar een jaar en ouder, 13% gedaald ten opzichte van vorig jaar. En ik denk eerlijk gezegd dat dat nog wel een beetje doorzet. Je ziet nog steeds wel een daling daarin. Is iets lichter waarschijnlijk dan de afgelopen periode. De vraag is natuurlijk, ja, wanneer stopt dat en wanneer gaat zich dat stabiliseren?
Ja, want al die autofabrikanten proberen natuurlijk meer capaciteit te krijgen. Hè? Het dreigt misschien wel die varkenscyclus. Hè? Eerst veel te kort en dan bam, weer veel te veel. Dat kan natuurlijk gebeuren. Leuke economie, gooi er gewoon hierin. Prijzen stijgen dus. Verwacht je de prijsstijging doorzet? Want ik las toevallig vanochtend ook wel. Ze zeiden van, we zien wel een beetje stabiliseren nu.
Ik heb gelezen inderdaad dat de handelsprijzen, dat die enigszins zouden stabiliseren. Misschien ook wel een beetje natuurlijk met de grillige markt. Hè, de onzekerheden die er in de markt op dit moment zijn.
Ja.
Natuurlijk ook aangevoerd, hè, door de oorlog, chiptekorten, et cetera, et cetera. Het is niet wat wij zien. Hè? Dus het is niet zo dat wij de prijzen zien dalen. Uiteindelijk is degene die de auto verkoopt, die doet de transactie.
Ja.
Wij doen de transactie niet. Hè? Wij verbinden de koper met de verkoper, om het zo te zeggen. Maar het is niet zo dat wij de prijzen op ons platform zien dalen. De verkoopprijs, hè? De transactieprijs is lastig voor ons om dat te meten.
Ja, ja, want het zijn de vraagprijzen die jullie natuurlijk zien.
Als er een onderhandeling plaatsvindt, dat zien wij niet.
Ja. Je zou eigenlijk wel willen weten, die transactieprijs, toch? Maar kan niet. Je wil eigenlijk zeggen, joh, verkocht, oké, wat dan? Maar dat gaan ze natuurlijk nooit doen, die autohandelaar.
Nee, dat zullen ze niet zeggen. Maar ik denk, zoals het in de huismarkt nu ook is, dat, op huizen wordt overboden. Dat is op auto's dan misschien nog niet helemaal het geval. Nee. Maar ik denk dat je ervan uit kunt gaan dat de verkoopprijs ook de transactieprijs is.
Ja, dat is misschien voor auto's nu. En dat is heel lang niet zo geweest. Dan schrijf, leuk, hij vraagt 40.000.
Onderhandeling.
We beginnen met 30.000 te bieden. Zeg maar een beetje schoftige bot erin. Dan kwam er tenminste een beetje beweging.
Beetje Nederlands ook, hè?
Ja, aan de andere kant, als je een Nederlander op ergens zeg maar in een leuke toeristische plaats bent, dan denk ik altijd van, goh, die mensen kunnen echt onderhandelen. En wat kunnen wij nog eigenlijk niet zo goed? Heeft het, zeg maar, die prijsstijgingen en dat aanbod, wat doet dat met de koopbereidheid van mensen? Is dat helpt dat? Of breekt het juist af?
Nou,
je moet er nu snel bij zijn. En aan de andere kant denk ik, het is al hartstikke duur. En eigenlijk
niet vinden wat ik je moet er snel bij zijn. Kijk, het is ook denk ik een beetje afhankelijk van, heb je een inruilauto? Als je een inruilauto hebt, goed, die brengt uiteindelijk ook meer op. Hè?
Ja.
Dus ik bedoel, de afstand blijft eigenlijk min of meer een beetje natuurlijk hetzelfde. Is het je eerste auto, dan is het lastig. Hè? Hetzelfde als met je eerste huis.
Ja.
Dan moet je duur kopen. Maar heb je iets in te ruilen, dan is dat prima te doen.
De starters zijn weer de dupe.
Starters zijn de dupe.
Ja, gewoon blijven fietsen. Dat is gezond, goedkoper. Hè? Ja.
Het scheelt ook met de files.
Ja,
dat soort dingen.
Dat is waar.
En profiteren jullie nou ook van deze marktontwikkeling? Als er meer business is?
Nou, kijk. Er zijn twee elementen die heel erg belangrijk zijn.
Ja.
En dat is vraag en aanbod.
Ja.
Nou, vraag, dat bepaalt eigenlijk onze relevantie als platform. Nou, dat is meer dan uitstekend. Hè? Want er is ontzettend veel verkeer op het platform. We leveren ontzettend veel leads af zeg maar, aan onze klanten. Zowel particulier als zakelijk. Dat is goed. Het aanbod, want dat maakt je ook aantrekkelijk natuurlijk als platform. Hoe meer je kunt aanbieden, hoe interessanter het wordt om het om te zoeken. Dat is wel wat lastiger. Hè? Dus zoals ik net zei, 13% minder aanbod zeg maar, door heel Nederland. Hè? Voorraden naar beneden. Ja, dat heeft ook zijn reflectie op ons platform. Dus je ziet ook gewoon minder aanbod, hè, binnen automotive op ons platform. Er is echter één of twee uitzonderingen. En dat zijn motoren en campers en caravans. Motoren is met 18% gestegen. Campers en caravans met 11%. Dus dat staat dan wel weer een beetje haaks op zeg maar secte autocategorie.
En maar grappig, want ook daar zie je jubelende cijfers over dat het fantastisch gaat in de motorenmarkt en de campers ook niet aan te slepen. Maar die mensen zijn ze ook weer snel zat. Of hoe werkt dat?
Nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Inderdaad, ik denk wel dat er wordt natuurlijk naar alternatieven nu gezocht, hoor. Ook op het gebied van mobiliteit. Hè. Dus er wordt langzaamaan natuurlijk wel weer een beetje gevlogen. Maar ik denk dat mensen ook wel een toevlucht zoeken zeg maar in andere alternatieven op het gebied van mobiliteit.
Ja.
En dat kan inderdaad leiden tot meer motoren, meer campers. Dus er is gewoon, uiteindelijk zijn er meer transacties zeg maar op die segmenten.
Ja. De dealers zijn op zoek naar auto's, dus? Het moment om te verkopen?
De winnaars zijn de partijen die beschikken over de uitstekende inkoopkanalen. Ja. En ja, goed, kijk, vroeger kon je dat misschien nog redden door dat lokaal te doen, landelijk. Nu zie je toch ook wel dat dat veel cross-border handel is. Hè, dus met name, zeg maar, wordt veel in het buitenland gekocht. Import is belangrijk. Hè, dus Duitsland is natuurlijk absoluut een hele interessante markt om te kopen, rechtstreeks van de importeur. Je ziet dat dealers natuurlijk ook naar veilinghuizen gaan om op auto's te bieden, om maar aan die voorraden te komen.
Dus de beste inkoper is de grote winnaar?
Dat denk ik wel. Dat bepaalt natuurlijk uiteindelijk ook de marge die je kunt maken op een voertuig.
Zit je nou zelf ook nog vaak een beetje rond te neuzen?
Ik zit vaak rond te neuzen. Ja.
En waar kijk je dan naar? Voor auto's?
Nou, ik vind... Ja, goed.
Ja, zo. Kom eens, deze vraag was niet voorbesproken.
Nee, we vinden hem wel leuk. Maar goed, die komt uit mijn hart natuurlijk. Ja. Dus die is makkelijk om te beantwoorden. Ja. Ik vind het leuk om naar Porsches te kijken.
Ja.
Dus dat doe ik dan graag bijvoorbeeld op mobiele. Dat is natuurlijk een heel ruim aanbod.
Ja. En heb je dan een speciale...
Ik vind, er zijn eigenlijk twee modellen die ik mooi vind. Dat is de 964 en de 993. En die worden er in Duitsland iets meer aangeboden dan in Nederland.
Ja.
Dus dat is gewoon leuk. Dus ik vind het leuk om te surfen. En bij voorkeur dan op mobiele.
Ja, de 993's die worden weer goedkoper. Dus, want, iedereen,
is dat zo?
Ja.
Je hebt een 996, toch?
Ja, ik heb 996.
Uit welk jaar?
2003. Die zijn lekker gestegen in prijs.
Ik heb iets jongere gevonden uit 2000. Millennium Limited Edition.
Oh, okay. Oh, die. Ja, is een...
bijna 38.000 euro.
Ja, dat is fors. Maar dat is wel een bijzondere uitvoering inderdaad. Ja.
Ik hoor dat we moeten afronden. Maar het is eigenlijk wel heel erg leuk.
Ja, joh.
Dat mijn Volvo ook nog best wel hoe levert eigenlijk.
Ja, 100 euro meer dan vorig jaar.
Ja, daarom. We kunnen uit eten gaan. Dankjewel, Alexander Prinsen, Chief Sales Officer Automotive Benelux bij AD Vinta. We gaan het niet meer vergeten. Het moederbedrijf van onder meer Marktplaats.
Absoluut, dankjewel.
De rijimpressie.
Ja, Wouter, die test de Mercedes Maybach S580.
Ja, dat weet me dan toch nog soms te verbazen, hè? Hoe goed die topklasse limousines kunnen zijn. Hè? Echt een eerbetoon aan de technologie. En er zit gewoon een ouderwetse verbrandingsmotor. Dus ik kan wel nagaan als dit allemaal elektrisch wordt. Nee, nou ja, weet je... Op een gegeven moment wordt toch bandengruis en windgruis wordt toch wel harder. Maar goed, we gaan het niet alleen hebben over hoe stil de Mercedes Maybach S580 is. S580. S500 vond ik altijd leuk klinken. Maar volgens mij voor de rest of the world is het groter motoren klinkt ook altijd beter. Dus we hebben die nummers weer een beetje opgehoogd bij Mercedes-Benz. Maybach. Denk je, dat was een apart merk. Maar dat is niet meer zo. En het was een apart merk en dat was eigenlijk best wel heel erg onsuccesvol. Eind jaren 90 als concept gelanceerd. En toen begin 2002 of iets dergelijks op de markt gekomen. Als een separaat merk, eigen modellen. De Maybach 57, de 62, de 57S. Dat was een wat sportiever. En die 57 en die 62 lengte in decimeters. En dat waren ook wel ongeveer de verkoopaantallen per jaar. 50, 60 stuks. Nou, in het begin iets meer. Maar het viel heel erg tegen. Dus in één modelgeneratie nog geen 3000 auto's verkocht. Dus dat was eigenlijk veel te weinig. Dus Mercedes trok de sticker eruit. En bij de vorige generatie S-klasse zeiden ze... we brengen het nu terug. Maar dan als... Ja, het is eigenlijk als een soort sublabel. Dus voor de luxere Mercedes-Benz S-klasses. Voor nu dan toch. En dan later komt ook nog de GLS erbij. Maar daar hebben we het zo nog wel even over. Die werden Mercedes-Maybach S-klasse. En dat is echt waanzinnig succesvol. Tussen 2015 en 2021 60.000 exemplaren verkocht ten opzichte van die 3.000 toen het een apart merk was. Dus dan merk je al, dat kan dus blijkbaar beter. Ja, het is ook wel logisch, want een S-klasse is een S-klasse, maar dat betekent ook dat je alle technologie die een S-klasse heeft ook meteen in die Maybach-versie kan stoppen in plaats van dat het apart model is. En toch een beetje moeilijk, wat voor merk is het? Maar goed, dat allemaal geel terzijde. Dit is dus de Mercedes-Maybach S-klasse. En ja, om het grootste verschil maar meteen duidelijk te maken, dat zit in de lengte. Je hebt een korte S-klasse en dan heb je een lange S-klasse, die is 11 centimeter langer. En dan heb je deze Maybach S-klasse en die is nog weer 18 centimeter langer dan de lange variant. En dat is natuurlijk iets wat je op de achterbank heel erg merkt. Daar is gewoon ontzettend veel ruimte. Daar kan je lang uit liggen. We hebben ook stoelen die lekker uit kunnen klappen met een voetensteun. En gelukkig heeft die voetensteun tegenwoordig ook een massagefunctie. Eigenlijk moeten dijbenen, dat zo moeten de kuiten, sorry. Die hebben een massagefunctie. Want voorheen had je wel een massagefunctie, maar alleen in de zitting en de rugleuning. En nu heeft die beensteun ook een massagefunctie. En dat is toch lekker als je een ent hebt gewandeld, je dan toch even licht geprikkeld wordt. Die kuitjes. Nou ja, dat kan dus tegenwoordig. En dat geeft wel even aan hoe ver het gaat met dit soort auto's. Ja, ik heb eigenlijk veel te weinig tijd, nu al, en ik ben pas 3 minuten op weg met deze rijimpressie, om alles te gaan vertellen. Want het is ook een S-klasse die dus heel erg goed autonoom kan rijden, waar dat mag. En dat mag eigenlijk nog helemaal nergens, maar die in ieder geval vol zit met systemen. Die bijvoorbeeld ook, dat vind ik al echt een heel mooi systeem, e-active body control heeft. Dat gaat over het onderstel, je hebt natuurlijk luchtvering. En natuurlijk adaptieve demping. Maar het e-active body control, die kijkt met je mee op de weg. En als ik dan een drempel of een hobbel tegenkom, dan kom ik hier een hobbel tegen. Hoorden jullie wat? Nee. Voelde ik iets? Nee, eigenlijk ook niet. Want wat doet het systeem? Een stereocamera onder andere scant het wegdek voor mijn neus. En op het moment dat hij daar een hobbel ziet, ja, dan maakt hij de vering en de demping als het ware helemaal week. En trekt hij die wielen nog net niet los van de grond op het moment dat hij een drempel opgaat. Maar dat betekent dat die auto zeg maar echt er overheen glijdt. Echt daadwerkelijk over die drempels. Het is zo subtiel zacht hoe je er overheen kan gaan. En ook met asociale snelheden dat je gewoon merkt van joh, hij doet dat gewoon. Voel het bijna niet.
Goh jongen, ben je een beetje uitgerust, eruit gekomen? Lekker even massagestoeltjes aan.
Ja, heerlijk. Nee, ja.
Netflix uitgekeken, krantje gelezen.
Ja, ik had gewoon inderdaad op mijn oprit moeten zetten. Lekker achterin kunnen zitten in mijn cocon.
Dat je barista gewoon even een lekker kopje koffie voor je aan het maken is. Lekker zeg. Goh.
Ja.
Ja, gewoon fijn spul dus.
Heel fijn spul.
Komt hij een beetje in de buurt van de Rolls-Royce? Welke Rolls-Royce dan ook. Maakt niet zoveel uit.
Ja, in zekere zin is het beter, omdat het gewoon technologisch geavanceerder is. Het is, weet je, kijk, Rolls-Royce zeg maar, is qua materialen nog weer heel diep tapijt en nog duurder leer en zo. Ja. Maar als je gewoon kijkt wat er aan spullen op en aan zitten, is dit gewoon beter.
Ja, nou, ik kan het betalen, dus ik hoef de prijs niet te vragen. Maar voor al die luisteraars die nog dromen hebben en die willen weten waar ze naartoe moeten werken.
Ja, nou, het begint bij €240.000. En daar had deze auto 5 opties. Waaronder leer en een toetoon.
Is dat een optie, serieus, hierbij nog?
Ja,
is
nee,
dat
niet standaard? Mooier leer. Oh, mooi. Twee leerpakketten die bij elkaar al €25.000 waren. Daarnaast had hij een heel mooi rosé goud en dan wit met de sleutel. Echt groep, dat was echt supermooi, €121 maar. Maar er waren nog een paar opties, waaronder het first class pakket volgens mij. En dat was gewoon €48.000.
First class pakketten krijg je een stewardess bij.
Ja, weet ik veel. Ik weet niet. Nou, dat hebben ze dan voor de journalist, hadden ze die weer eruit genomen natuurlijk. Dus, maar ja, bij elkaar 90 mil. Dus €330.000.
Heerlijk. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify of welk podcastplatform je dan maar wil.
Ik zou het gewoon op allemaal een keer aanklikken en aanzetten. Dat is goed voor onze luistercijfers. En vergeet je niet te abonneren. Dat is ook goed voor onze luistercijfers. Dan mis je niks. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram. LinkedIn is nou heel actief.
Tot volgende week.
Ja.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Kasser.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.